Vervolgens zal u gelezen worden uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Colossenzen, daar van het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. We noemden u Colossenzen 3, de versen 1 tot en met 17.
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst. Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft, waarin niet Griek, niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Siet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid, en de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofgezangen en geestelijke liedekens, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader voor door hem.
De tekst voor vanmiddag vinden we in het ons zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel het eerste vers van Colossenzen 3. Colossenzen 3 vers 1, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. De gemeente. De Heere doet wat hij zegt. Wat hij belooft, maakt hij waar. En dan denk ik op deze eerste Pinksterdag aan psalmen en profetieën die zeggen dat er uit alle landen en uit alle volkeren toegebracht zullen worden. En dat is het werk van de Pinkstergeest. Want de Heere zendt de Heilige Geest in harten en levens van zondaren, opdat er waarachtige bekering zou komen. Opdat onder de Joden blinde zielsogen geopend zullen worden. Dat is begonnen in Jeruzalem, we hoorden daar vanmorgen van. Maar opdat er ook uit al die landen die behoorden tot het Romeinse Rijk mensen toegebracht zullen worden. Uitgerukt zullen worden uit de afgodendienst en verbonden aan de Heere en zijn dienst. De Pinkstergeest werkte in dat grote Romeinse Rijk, ook in Colosse. Weten jullie jongens en meisjes waar Kolosse lag? Kolosse lag in Klein-Azië, iets ten oosten van Laodicea, dat is het tegenwoordige Turkije. En daar in Kolosse heeft de Heilige Geest mensen bekeerd, van dood levend gemaakt. In Kolosse was dat Epaphras die daar heeft mogen arbeiden. We lezen dat in Kolossenzen 1 vers 7. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u. Epaphras. Paulus is er niet geweest. Dat lezen we in Kolossenzen 2 vers 1. Want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb. En voor degenen die te Laodicea zijn. En zovelen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Dus het aangezicht van Paulus in het vlees niet gezien. Maar de apostel Paulus heeft wel gehoord van de wonderen die de Pinkstergeest gedaan heeft in Kolosse. En hij heeft ook gehoord van de gevaren die daar dreigden. En om te waarschuwen tegen de gevaren, om te wijzen op het ene nodige, op het zoeken van de dingen die boven zijn, heeft Paulus deze brief aan de Kolossenzen geschreven. En zo komen we tot de tekst van vanmiddag, Kolossenzen 3 vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is zittende aan de rechterhand Gods. We schrijven boven onze tekst: de Heilige Geest werkt in Kolosse. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats het wonder van de opwekking. En ten tweede, het leven uit de opwekking. De Heilige Geest werkt in Kolosse, in de eerste plaats het wonder van de opwekking. En ten tweede, het leven uit de opwekking. Het eerste woordje van onze tekst is het woordje indien. Wat betekent dat woordje? Dat kan soms een vraagteken inhouden, indien het waar is. En misschien stelt u en stel jij jezelf ook wel eens de vraag, indien ik echt de Heere mag kennen. En dan speelt op de achtergrond de vrees dat dat misschien nog niet zo is. Dat u of jij zichzelf maar wat hebt ingebeeld. Dat God niet begonnen is in uw of jouw leven. En op zich is het een goede zaak om onszelf te onderzoeken. Heb u het gedaan onder de ochtendpreek? Heb jij jezelf afgevraagd? Ken ik de almachtige werking van de Heere in mijn hart en in mijn leven? Ken ik die opwekking uit de geestelijke dood, waar Kolossenzen 3 vers 1 van spreekt, of sta ik daar nog buiten? Ken ik wel dat vuur dat de zonde verbrandt? Of brand ik mij nog steeds aan het vuur van de zonde? En als er geen verandering in komt, dan betekent dat terechtkomen in het eeuwige vuur. Daar heeft de zaligmaker eerlijk over gesproken. En hebt u het zichzelf vanmorgen ook afgevraagd? Spreek ik de genadetaal? Spreek ik de taal waarin de Heere wordt groot gemaakt en verheerlijkt en waarin de zondaar op het diepst wordt vernederd? Indien, het kan een vraag zijn, maar hier is het geen vraag. Hier bevestigt dat woordje indien het wonder dat de Heere gedaan heeft in Kolosse. Wat is daar dan gebeurd? Wel, daar is het woord gekomen, want de Heere werkt altijd door zijn woord. En wij mogen ook onder het woord komen. En door dat woord, door de toepassende werking van Gods geest, komt het tot opwekking uit de geestelijke dood. Want wij zijn dood in de zonden en de misdaden. En onze vijandigheid en afkeer is zo groot dat we daar niet uit verlost willen worden. We zijn er zelfs blind voor. De apostel Paulus zegt het eerlijk in Kolossenzen 2 vers 13. En hij heeft u als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid van uw vlees. Dood waart. Dat was dus het verleden in Kolosse. En daar in Kolosse is door de Heere een gemeente gesticht. De Heilige Geest is almachtig, krachtdadig, onwederstandelijk gaan werken in harten en levens van mensen in Kolosse, merendeel heidenen. En de Heere heeft hen ontdekt aan hun afgodendienst en ook in beginsel verlost van hun afgodendienst. Want die opwekking uit de geestelijke dood heeft altijd twee kanten. Dan komt er een hardgrondige afkeer van de zonde en van allerlei vormen van afgodendienst. En dan komt er een hardgrondig verlangen om de Heere te dienen. Eerst dood. Een dood lichaam doet niets. Een dood lichaam kan niet zien, kan niet horen, kan niet spreken. Het hart klopt niet. Er is geen ademhaling. De handen bewegen zich niet en de voeten gaan niet. Dood. Zonder enige beweging. Maar de geestelijke dood, geliefde gemeente, is veel en veel erger. Want geestelijk dood, dat betekent niet dat er niets wordt gedaan, maar dat betekent dat onze ogen kijken naar zondige dingen, dat onze oren horen naar zondige geluiden, dat onze monden zondige woorden spreken, dat onze handen zondige dingen doen en dat onze voeten o zo graag gaan naar zondige plaatsen. Geestelijk dood betekent geestelijke vijandschap tegen God. Een van de grondwoorden voor de zonde in de Bijbel is opstandig zijn. En dat is nou een geestelijk dode. Die is opstandig. Die wil niet buigen onder God. Die wil de Heere niet gehoorzamen. Die wil naar eigen zin en mening leven. En hebben jullie het onthouden? Wat ik vanmorgen zei van de goddelozen. Goddelozen, dat zijn mensen zonder God, zonder een levende band aan God. Ja, dat zijn opstandelingen tegen God. Dus als wij nog geen levende band aan de Heere hebben, nog niet aan hem verbonden zijn door het ware zaligmakende geloof, door waarachtige bekering, door opwekking, door levendmaking, dan zijn we nog dood in de zonden en de misdaden. Dan is dat ons levenselement. Dan voelen we ons thuis in de zonde, zoals een vis zich thuis voelt in het water. Maar de Heere werkt wonderen. Hij heeft daar in Kolossen door de werking van de Heilige Geest niet alleen ontdekt aan opstandigheid, maar die opstandigheid in beginsel ook weggenomen. We hoorden dat vanmorgen. De heerschappij van de Satan wordt dan teniet gedaan daar in Kolossen, waar er alleen maar mensen die naar de duivel luisterden, alleen maar mensen die opstandelingen waren tegen God, alleen maar mensen die hun scheppingsdoel misten. Ook dat is een van de grondwoorden voor de zonde, je doel missen. Niet leven, denken en spreken tot eer van God. Maar de Heilige Geest heeft daar gewerkt. Daar zijn ware onderdanen van God gekomen. Daar zijn mensen afgerukt van die brede zonde weg, waar ze echt niet vanaf wilden, en overgebracht op de smalle weg. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Indien. Dat is een feit. De Heere heeft dat wonder gewerkt. En dat wonder heeft consequenties. Er staat hier, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Met Christus. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat het borgwerk van Christus is toegepast in de harten en levens van zondige mensen in Kolossen. De Heilige Geest heeft de ogen geopend voor zonde en schuld. Ook daar in Kolossen is de wet gepredikt. En waarom laat de Heer zijn wet prediken? Denk aan de catechismus. Waaruit kent u ellende? Uit de wet van God. De Heere gebruikt die wet als een spiegel. Maar als ik blind ben, ja, dan kijk ik niet in een spiegel, dat is dan onmogelijk. En zo is het met een gevallen mens van nature. Die is blind. Hij denkt wel dat hij ziet, maar hij is echt blind. Blind voor zijn eigen zondigheid. Blind voor de rechtvaardigheid, de goedheid, de langmoedigheid van God. Blind voor Christus. En daarom is het zo nodig dat de Heilige Geest de ogen opent. Licht geeft in de ogen, geestelijk licht geeft, om te mogen zien in de spiegel van Gods wet. En dan schrik je, want dan zie je geen goed mens, maar een zondig mens. Een mens die zijn tijd heeft doorgebracht, misbruikt in de dienst van de zonde. Een mens die al zoveel roepstemmen langs zich heen heeft laten gaan. Een mens die de goedheid van God niet heeft erkend. Een mens die de Heere niet heeft gediend. En dan wordt de bange vraag geboren, zou het voor zo'n zondaar nog wel kunnen? Zou er voor mij nog ontkoming zijn? Weet je wat er gebeurt? Als de Heilige Geest je ogen opent, dan word je een tollenaar die van verre staat, die niet naar boven durft te zien, omdat er zoveel zondigheid in het hart is. O, daar van binnen, dan slaat je op de borst, daar leeft en bruist het van de ongerechtigheid en de onreinheid. En dan ziet hij dat hij de toren van God heeft verdiend. Het zou rechtvaardig zijn als de Heere mij zou wegvagen. Maar wat is er nou gebeurd in Kolossen? Daar is niet alleen de wet gepredikt, daar is ook het evangelie gepredikt. De Christus uitgestald. De Christus in zijn bereidwilligheid om te komen naar deze aarde, want dat is een wonder. Dat Christus al in de eeuwigheid, voordat er één zondaar was, bereid is gevonden om naar de aarde te komen, is voor u ook wel eens een wonder geworden. Als je ontdekt wordt aan je zonde en er dan van mag horen dat Christus naar deze aarde wilde komen en ook gekomen is om al de zonden der zijnen op zich te nemen, Want dat zou gebeuren, en dat wist de zaligmaker van eeuwigheid. Het viel hem niet zwaarder tijdens zijn omwandeling op aarde dan dat hij in de eeuwigheid had gedacht. Die zware last van al die ongerechtigheden op hem aangelopen, opdat hij zou betalen voor de zonden en de ongerechtigheden. De Christus is daar gepredikt, de grote werken Gods, zoals we dat vanmorgen hoorden, de eeuwen door worden die gepredikt, opdat de Heere grote wonderen zou doen in harten en levens van zondaren en zondaressen. De Christus, die heeft zieken genezen, heeft doden levend gemaakt, heeft zichzelf uitgeleverd, heeft zichzelf laten binden, hij gebonden, opdat zijn kerk ontbonden zou worden. Dan gaat het heilgeheim open, hoe is het mogelijk dat de heerschappij van de zonde en de duivel in mijn hart verbroken is? Wel, dat is alleen mogelijk vanwege het volbrachte borgwerk van Christus. Hij liet zich binden. Hij liet zich veroordelen. Hoe is het mogelijk dat een veroordelenswaardige vergeving krijgt? Wel, alleen omdat Christus zich desdoods schuldig liet verklaren. In plaats van zijn kerk nooit zelf enige zonde gedaan en toch als de grootste zondaar ooit gerekend. Hij gegezeld, terwijl wij allen verdiend hebben gegezeld te worden en dat voor eeuwig. En zo heeft hij verlossing verworven. Hij gekruisigd, de vloek gedragen, opdat er voor vloekwaardigen zegen zou zijn. Hij heeft zijn leven afgelegd, opdat er leven zou zijn voor des doods schuldigen. Kijk, als de Heere opwekt, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, dan wordt het werk van Christus toegepast in het zondaarshart. Dan ga je verstaan en beleven waarom Christus die diepe en smartelijke lijdensweg wilde en moest gaan. Maar dat niet alleen. Dan ga je ook horen dat Christus de grote overwinnaar is op al zijn vijanden en de vijanden van zijn kerk. Want wat heeft geklonken op Golgotha? Het heeft geklonken op Golgotha. Het is volbracht. En als dat woord wordt toegepast in je hart, dan mag je geloven dat de duivel overwonnen is. Want dat werd daarin uitgesproken. Die machtige, listige duivel, die het in alles voorzien heeft op de ondergang van zondaren, om ze eeuwig bij zich te hebben. Hij is verslagen. En dat mochten ze daar in Colosse ook horen. Als de grote werken van God verkondigd werden, datgene wat Christus gedaan heeft voor zijn kerk. En als het klinkt, het is volbracht, dan betekent dat ook dat er volkomen betaald is. Betaald voor allen die door de Heilige Geest opgewekt zijn uit het graf van de zonde. En dan worden die zonden ook eerlijk genoemd. Daar hebben ze in geleefd. We lezen in vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij. Ja, in de tijd van de apostel Paulus was de overtreding van het zevende gebod een hele normale zaak. Je lichaam was immers niet belangrijk volgens de Griekse denkers. Het ging toch om je ziel. En dan mag je met je lichaam doen wat je wilt. En dat hadden ze ook in Colosse gedaan. Ook daar was zedeloosheid. Maar als de Heere bekeert, dan gaat de brand daarin. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Namelijk hoererij, onreinheid, onreine gedachten, onreine gevoelens, onreine daden, bijzonder ook op zedelijk gebied, schandelijke beweging. Dat betekent dingen wat de seksualiteit betreft die tegen de scheppingsorde ingaan. Seksualiteit, dat moet een zaak zijn van man en vrouw in het huwelijk. En dat is een gave van God. En alles wat daar buiten is, dat valt onder dit woord schandelijke beweging. Kwade begeerlijkheid. Dus het verlangen om zonden, om het kwade te doen. En de gierigheid, welke is afgodendienst, gierigheid. Ja, als je voor de mammon buigt, voor geld en goed alles over hebt, ben je een afgodendienaar. En dat was nou het verleden in Kolosse. En de apostel Paulus die schrijft eerlijk daartegen in, tegen dat gevaar van opnieuw daarin verstrikt te worden. Herkent u dat? Mag u de Heere echt dienen? En probeert de Satan niet terug te leiden tot uw vorige leven, tot dingen die u vroeger of die jij vroeger deed? Toen had je er toch plezier in. Probeer het nog maar eens een keertje. Keer daarna terug. En de duivel die weet wat er volgt op terugkeer in vroegere zonden. Dan komt daar duisternis hoor. Echt. Dan wordt het donker en benauwd van binnen. Want de Heere ziet dat ook. En dan komt hij met zijn tuchtigingen. Maar hij laat daar niet in omkomen. Dat zei ik ook vanmorgen. Als dat vuur één keer is aangestoken, dan kan de duivel wel proberen dat vuur uit te blussen. Denk aan dat beeld in de Christenreis, daar brandt een vuur. En aan de voorkant staat iemand die allemaal water op het vuur werpt, de duivel. En daarachter wordt er olie op het vuur geworpen. Dat is de Heere zelf, de Heilige Geest, die zijn eigen werk in stand houdt. Dus de Heere laat daar echt niet in omkomen. Hij zoekt weer op. Hij brengt weer terecht. Psalm 23, twee versen zijn gezongen voor de dienst. De Heere is de goede herder. Hij zoekt afdwalende schapen weer op. En daar zullen er in Kolosse geweest zijn die bijzonder vatbaar waren voor een terugkeer in dat vroegere zondeleven. En nu gebruikt de Heere het schrijven van de apostel Paulus om ze daarvoor te waarschuwen en om ze daartegen te wapenen. Want de toren Gods komt daarover. Denk wat de kinderen der ongehoorzaamheid zal overkomen, de eeuwige rampzaligheid, in de welke ook gij vers 7 eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefdet. Maar dat moet allemaal bestreden worden. De brand erin, zouden we kunnen zeggen. Verbranden met vuur het vuur des geestes. Hoor ook eens naar vers 8. Legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid. Ja, maar dominee, je mag toch wel eens toornig zijn, zeker wel. Vooral op jezelf, als je weer zondigt. Maar ook als je anderen ziet zondigen, een heilige toorn mag daar zijn. Maar niet onmatig. Laat de zon niet ondergaan over uw toornigheid, dat is een waarschuwing. Dus die toornigheid, daar moet een einde aan zijn, moet matig zijn. Kwaadheid, dat wil zeggen, ook als er weer vrede is met een ander, toch het verlangen om je op de ander met wie je wat had te wreken. En zegt de apostel Paulus, lastering. Lelijke, zondige dingen over anderen vertellen. Vuil spreken uit uw mond. Ja, je mond maar een zet geven. Is het uw gebed en jouw gebed. Zet, Heere, een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot genen stond iets onbedachtzaams laat ontglippen. Liegt niet tegen elkander. Ja, we zijn allemaal leugenaars. En na ontvangen genade, als het ons uitkomt, kunnen we zo gemakkelijk toch nog een leugen gebruiken een leugentje om best wil, zeggen we wel eens. Maar blijven leugens. De waarheid dient gesproken te worden. Liegt niet tegen elkander, ook als het gaat om de eeuwigheid. Elkaar eerlijk behandelen. Eerlijk aan elkaar voorhouden, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Terwijl ge uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft. Met Christus opgewekt. Kijk, er is een eenheid tussen Christus en zijn volgelingen. De Bijbel gebruikt daar beelden voor. Denk aan de eenheid die er is tussen het hoofd en de lichaamsdelen. Al die lichaamsdelen zijn verbonden met het hoofd. En alle ranken zijn verbonden met de wijnstok. Christus is het hoofd. Gods kinderen zijn de leden, de lichaamsdelen. En voor hen heeft hij de zaligheid verworven. O, als dat spreekt van binnen, ik noemde het al, het is volbracht. Er is voor mijn zonde betaald. Ja, dan kan de Heere dat in die zin toepassen, dat het klinken mag van binnen, ik ben het, die uw ongerechtigheden uitdelg, en ik gedenk aan uw zonde niet, want Christus heeft voor die zonde betaald. Naar ziel en lichaam heeft hij geleden, naar ziel en lichaam de toorn van God gedragen, opdat hij naar ziel en lichaam de zaligheid zou verwerven. Is toegepast in uw hart. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, het wonder van de opwekking, en nu ten tweede, het leven uit die opwekking. Zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is zittende aan de rechterhand Gods. Zoeken van de dingen die boven zijn. Dan staat het koninkrijk van God bovenaan. De eer van God wordt dan beoogd. Een leven zoals God dat vraagt wordt nagestreefd. En het gebed stijgt op: Heere, geef mij toch te leven naar uw woord en wet. Dat bent u waard. Daar hebt u recht op. Christus heeft zijn leven gegeven. Gij, o God de Vader, hebt het allerliefste wat u had naar deze aarde gezonden. En gij, o Heilige Geest, hebt mij opgewekt uit het graf van de zonde en verbonden aan God. Zo zoekt de dingen die boven zijn. Dus, zoek het in het woord. Het woord spreekt van de dingen die boven zijn. En de tegenstelling is, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Ja, wat betekent dat? We hebben toch wel een taak op deze aarde, zeker. We hebben allemaal een taak op aarde. De Heere geeft ons een bepaalde plaats, een bepaalde taak. En in biddend opzien tot de Heere hebben we die te verrichten. Maar nu mag het niet zo zijn dat al die dingen van dit leven die op zichzelf niet zondig zijn, het ene nodige verdringen. Als wij beter thuis zijn in de dingen van deze wereld dan in de dingen van het koninkrijk van God, dan deugt het echt niet. Als de dingen van dit leven altijd bovenaan staan, altijd prioriteit hebben, als daar uw meeste kracht, liefde en aandacht naar uitgaat, en als het gaan naar de kerk en het lezen uit de Bijbel eigenlijk maar bijzaken zijn, dan is het mis. En daar in Kolosse dreigde het gevaar weer te veel in beslag genomen te worden door je werk, door je gezin, of door welke aardse omstandigheden ook, en zeker het is vanmorgen voorgelezen, 6 dagen zult gij arbeiden. Dus we hebben wel ons werk te doen. Als we misschien in de examentijd zitten, ja, dan moet je wel daarvoor geleerd hebben. Anders zul je zeker zakken. Daar kun je wel van uitgaan. Dus onze taak, onze talenten, hebben we zeker te gebruiken. Maar 1 ding moet bovenaan staan. Weet u wat ik wel eens gezegd heb? Als 1 van mijn kinderen zou blijven zitten, of niet zou slagen voor een examen, en dat komt omdat hij of zij zo druk bezig is met de dingen die boven zijn, met het ene nodige, met het zoeken van de zaligheid buiten zichzelf in Christus, nou, dan zou ik dat best kunnen begrijpen. Kunt u het ook begrijpen? Weegt dat het allerzwaarste, waar het hart van uw kinderen naar uitgaat? Want als het uitgaat, dan blijft gaan naar de dingen die beneden zijn. Geld, carrière, zonde, genieten. Als heel veel mensen mij maar aangenaam en leuk vinden. Als ik maar slaag in dit leven. En ze bekommeren zich niet om het ene nodige. Dat is toch het allerergste wat er is. Want dan zijn ze op weg naar de rampzaligheid. En het allergrootste wonder is toch, als ze mogen zoeken de dingen die boven zijn, als er maar enigszins tijd is dat ze Gods woord eens extra ter hand nemen, en niet dat mobieltje waar telkens op gekeken wordt, of die computer waar je ook van alles op kunt zien, maar dat Gods woord geregeld open gaat met het gebed: Heere, onderwijs mij toch uit uw woord, dat ik zie mag wie u bent, dat ik ook zie mag wie ik zelf ben, en dat ik ook zie mag wie Christus is. Daar raak je nou met eerbied gesproken nooit op uitgekeken. En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, wie hunner is, o Heere, met u gelijk te schatten. Salomo, een hele rijke koning. Maar 1 ding kon hij niet geven aan zijn onderdaan, een nieuw hart. De Heere wel. Denk nu eens, jongens en meisjes, aan dat bekende rijmpje van dominee Ledeboer. Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Want hij is de enige en de volkomen zaligmaker. Zegenend is hij ten hemel gegaan. En vanuit de hemel zendt hij zijn zegen door de werking van Gods geest in zondaarsharten. En zo komt het tot het zoeken van de dingen die boven zijn. En de aardse dingen zijn dan echt tweederangs. Mag het zo zijn bij u? En als het bij u of jou nog niet zo is, smeek toch om de almachtige werking van Gods geest. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En bij het zoeken van de dingen die boven zijn, hoort ook dat je afstand neemt van alle zonden en ongerechtigheden, dat je daartegen strijdt in biddend opzien tot de Heere, want dat oude bestaan blijf je met je omdragen. En dan kan ik de klacht van Paulus echt goed begrijpen. Het goede dat ik wil, dat zegt die mens die opgewekt is uit de geestelijke dood. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet, dat is nou dat oude bestaan. En het kwade dat ik niet wil, vanuit dat nieuwe bestaan, de brand in dat kwade gestoken, dat doe ik. Want dat oude bestaan, dat blijft. En daarom, de Heere is trouw. Hij laat nooit varen het werk waar hij begonnen is in harten en levens. En hij gaat door met zijn werk, zoals er in Colosse wonderen gebeurden en uit die wonderen geleefd werd. Zo doet de Heere dat nog. Brengt het u op de knieën in de binnenkamer. Heere, werk ook in mijn hart, in de harten van mijn nageslacht. En als je dat werk mag kennen, die opwekking uit de geestelijke dood, als je hart geopend is voor het woord en het woord geopend is voor je hart, ja, dan zul je ervaren dat er niemand meer kan toesluiten. Dan zal daar telkens onderwijs zijn. En zeker, dan zijn daar inderdaad gevaren. En weet je waar de apostel Paulus ook tegen waarschuwde? Om het te zoeken in het houden van de oud-testamentische ceremoniële wetten. Dus voorschriften aangaande het voedsel bijvoorbeeld. We lezen dat in Colossense 2 vers 16. Dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank, of in het stuk des feestdags of der nieuwe maan, of der sabbatten. Al die ceremoniële wetten hebben hun betekenis verloren. Het gaat om de zaligmaker, Christus. In hem alleen is het leven te vinden. En buiten hem, ja, dat moet ik ook eerlijk zeggen, een eeuwig zielsverderf. De Heilige Geest heeft daar in Colosse wonderen gewerkt. En deed ook uit het wonder van de opwekking leven. Wet en evangelie zijn daar gepredikt. Heb u het voorbeeld ook wel eens gelezen bij de Erskines, Erskine? Die gebruiken als voorbeeld naald en draad. Eerst de naald van de wet. En dan de draad van het evangelie. Kan niet andersom. Deed Petrus ook op de Pinksterdag. Een zonde ontdekkende, schuldig stellende prediking. Opdat er plaats zou komen voor de zaligmaker en de toevlucht tot hem genomen zou worden, opdat het geloof in hem ontstoken zou worden. En wie dat geloof mag kennen, de opwekking uit de geestelijke dood, zal de eeuwige zaligheid ook verkrijgen. We gaan daarvan zingend goed, dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerf het zesde vers van Psalm 25. zoekt de dingen die boven zijn. Een blijvende opdracht. Zoek vrede in het bloed des kruises. Zoek verzoening in het bloed van Christus. Hij alleen heeft verzoening verworven. Zoek wijsheid die hij verworven heeft vanwege de overblijvende dwaasheid. Zoek heiligheid, juist als je zoveel onheiligheid nog in je eigen leven waarneemt. Daar wijst apostel Paulus ook duidelijk op. Niet alleen afstand nemen van je vorige levenswandel, maar ook het leven van de heiligmaking, het positief leven naar de wil van God. Hoort u maar wat apostel Paulus daarvan zegt in vers 12. Zo doe dan aan, dat behoort dus bij het zoeken van de dingen die boven zijn, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Neem Christus in dat opzicht tot voorbeeld. Die heeft de innerlijke bewegingen der barmhartigheid betoond op een volmaakte manier. Heeft zich ontfermd over verloren zondaren en zondaressen. Is er bewogenheid met hen die nog voortleven op de brede weg? Als je een collega hebt, een vriend hebt, een studiegenoot hebt die nergens aan doet. Of als die persoon die je kent alleen maar voor de buitenkant naar de kerk gaat, maar nog geen nieuw hart heeft, heb je daar medelijden mee? Probeer je een woord op de juiste tijd te zeggen, onderbiddend opzien tot de Heere, dat je liefdevol aanspoort toch niet te blijven zoeken de dingen die van beneden zijn, maar de dingen die boven zijn. Kijk, die rijke man zocht de dingen die beneden zijn. Elke dag was het feest in zijn leven, maar hij is er voor eeuwig mee omgekomen. Je kunt geen euro meenemen als het sterven wordt. Maar dan ben je nou arm naar aardse maatstaven. Maar je mag delen door genade in de rijkdom die Christus verworven heeft. Dan zul je zalig worden. Denk aan die arme Lazarus, die werd door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. En wat had die rijke man aan die nieuwe schuren vol met schatten en gaven? Hij moest het allemaal achterlaten. En het kan geen uitstel leiden. We kunnen zomaar uit dit leven weggenomen worden. En God heeft recht op elk moment van ons leven, bedenk dat. De Heere zegt, gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. En eigenlijk staat er in het Hebreeuws een meervoud, scheppers. Wat betekent dat? Nou, gedenk aan uw drie enige God. De Vader die zijn Zoon gaf, de Zoon die zichzelf gaf, de Heilige Geest die Maria overschaduwde en die het werk van Christus toepaste in zondaarsharten. Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Oude soldaten, die worden toch niet geworven, maar jonge soldaten. Is God het niet waard om gediend en gevreesd te worden? O, buig de knieën, Heere, mag ik u dienen? Mag ik uw onderwijs ontvangen? Mag ik een leerling van u worden? Mag ik een onderdaan van u zijn? Die leerlingen en die onderdanen die op het gebed door genade tot leerlingen en onderdaan gemaakt zijn, ja, zij zullen nooit beschaamd uitkomen. Goedertierenheid staat er. Dat betekent eigenlijk Gods verbondstrouw. De Heere blijft omzien naar afdwalende schapen. Als u telkens teleurgesteld bent in anderen, hoe is het dan met uw houding? Probeert u ze toch weer op te zoeken? Ootmoedigheid, het tegenovergestelde van hoogmoedigheid. De laagste plaats willen innemen, zachtmoedigheid. Niet hardvochtig zijn tegenover anderen, maar met liefde. En gematigd anderen tegemoet treden. Langmoedigheid, geduld dus. Met de fouten, de zonden, de gebreken van anderen. Kijk, als je nou een klein beetje mag beleven hoe groot de langmoedigheid van God is voor zijn kinderen. Zou je dan niet langmoedig worden tegenover anderen? Verdragende elkander. Dus niet elkaar vereten en verbijten. Verdragende elkander. En vergevende de een de ander. Ja, hij heeft al zo vaak gedaan. Wat zei de Heer Jezus tegen Petrus? 70 maal 7 maal vergeven. Altijd vergeven betekent dat. Altijd vergevensgezind zijn. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. Leven uit dat wonder. Dat is leven zoals het hier wordt beschreven. En boven dit alles doet aan de liefde. De welke is de band der volmaaktheid. De liefde. Dat is de vrucht des geestes. De allerbelangrijkste vrucht. En dat is liefde tot God. Liefde tot de naaste. Liefde tot zijn woord en wet. Liefde tot Gods kinderen, zoete banden die mij binden aan des Heren, lieve volk. Wis, zeker, zij zijn mijn hartevrienden, hunne taal mijn hartetolk. Het zijn de kinderen van één vader en van hetzelfde huisgezin. Ja, wij staan elkander nader dan de band van aardse min. Dus een stevigere, een sterkere band tussen Gods kinderen dan de aardse gezins- en familieband. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wijst dankbaar. Leven uit het wonder. En dat is dus de toetssteen, geliefde gemeente. Is er een vurige liefde ontstoken om naar de geboden van God, naar de concrete voorschriften die Paulus geeft in de brief aan de Colossenzen te leven? En is die zonde, die afgoderij, die overtreding van het 7e gebod, is dat in brand gestoken door het wonder van God? Want we moeten eerlijk zeggen, geliefde gemeente, als we dat niet kennen, de Heere is buiten Christus een verterend vuur. En dat vuur zal dan nooit meer uitgeblust worden. Nu kan het nog. Heden, geen uitstel. Heden, zo gij mijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. De Heere werkt nog wonderen. We hebben dat gezongen uit Psalm 72. De zon en de maan die staan nog aan de hemel. En dat is een teken dat de Heer nog werkt door zijn woord en geest. Die Pinkstergeest die wonderen deed op de prediking van Petrus doet ook nu nog wonderen. De geschiedenis getuigt van opwekkingen die er geweest zijn. Maar het gaat vooral om een persoonlijke zaak. Het is een wonder opgewekt te worden uit het graf waar we ons in thuis voelen. En ook Paulus heeft dat wonder zelf ervaren. Kijk, die grove overtreding van het 7e gebod, dat was bij hem niet. En ook niet het buigen voor de mammon, maar wel dat hij dacht door al datgene wat hij gedaan en gepresteerd had voor God te kunnen bestaan. Dat ligt in het graf van de eigen gerechtigheid. Het graf van de goede werken. Dit heb ik gedaan en daar heb ik tegen gestreden. Daar ben ik ijverig in geweest. Ben altijd netjes naar de kerk gegaan. Dat is goed hoor. Maar dat is geen garantie voor de eeuwige zaligheid. Paulus werd alles als grond voor de eeuwigheid ontnomen. Om gericht te worden op het werk van Christus. En dat doet de Heere nog. Dat heeft ook een Luther ervaren. Niet door het gaan in een klooster. Niet door vasten, denk aan die voorschriften hier wat het eten betreft. Alleen door het werk van Christus zalig worden. En weet u wat zo schadelijk is voor het geestelijke leven? Als je te veel zoekt in de dingen van beneden en te weinig in de dingen die boven zijn. Als je te weinig tijd neemt om biddend Gods woord te onderzoeken. Als je te weinig tijd neemt om je knieën te buigen voor God als je 's morgens naar je werk gaat of naar je studie gaat. Als dat allemaal van tweede orde is. Na ontvangen genade, dan betekent dat duisternis in de ziel. En dan zal de Heere je daar ook mee bekend maken, opdat het beleden zal worden, opdat er tegen gestreden zal worden. En die tekst gaat dan spreken waar we over na mochten denken vanmiddag. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is zittende aan de rechterhand Gods. Zie op Christus, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Verwacht het, alleen van hem verwacht het, van zijn volbrachte arbeid. Verwacht het van het woord wat we genoemd hebben, dat kruiswoord. Het is volbracht. De zaligheid is verworven. En die verworven zaligheid wordt toegepast, hier in beginsel geschonken. En eenmaal eeuwig het deel van klein en groot in de genade, mijn God, u, zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen.